Wij openen vanavond Gods woord in het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 26 allereerst, vers 14 tot en met 16. Matteüs 26, vers 14 tot en met 16. Daar spreekt de Heere tot ons als volgt. Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: Wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij een gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. Wij bladeren vervolgens naar hoofdstuk 27 en we lezen daarvan vers 1 tot en met 10. En in de preek zal het gaan over vers 3 tot en met 10. Matteüs 27 vanaf vers 1. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en aan de ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En de samen raad genomen hebbende, kochten ze daarmede de akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. En hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Zoals gezegd bedien ik u het woord uit Matteüs 27, vers 3 tot en met 10. Gemeente, je ziet het wel eens, hè? Je rijdt over de snelweg. Ongeluk gebeurt. En dan kijk je erna. Wat is er gebeurd, jongens en meisjes? Dat doen jullie ook wel, denk ik, als je in de auto zit en er is een ongeluk gebeurd. Dan kijk je. En dan zie je het, politie erbij, een ambulance en zo. Maar het is heel anders, gemeente, of wij nou kijken naar een ongeluk, of dat je er zelf bij betrokken bent. En zo is het ook als wij vanavond nadenken over een gedeelte van het Lijdensevangelie. Je kunt er van een afstand naar kijken. Wat gebeurt daar precies met Judas en met de overpriesters en de ouderlingen en met de Heer Jezus? En dat we zo op een afstand staan en kijken wat daar allemaal gebeurt. En dan gaan we weer naar huis. Ik hoop en ik bid en verwacht, want de Heere geeft het, dat wij er zelf vanavond deelgenoot van worden. Dat we ontdekken dat wij er wel zeker mee te maken hebben wat daar gebeurt. Dat het niet alleen om Judas gaat en de overpriesters, maar dat het over mij gaat. Dat wij ontdekken dat Christus verraden fataal is. Dat is het thema van deze preek. Christus verraden is fataal. En dan zien we twee dingen. In de eerste plaats zien we dat Judas voor de dood kiest, met name in vers 3 tot en met vers 5. En vervolgens zien we dat de Joodse leiders toch doorgaan. Namelijk met het overleveren van Jezus. Dus eerst Judas kiest voor de dood, vers 3 tot en met 5. En vervolgens de Joodse leiders gaan toch door, vers 6 tot en met 10. Christus verraden is fataal. Eerst Judas kiest voor de dood. Gemeente, er heeft iets van een rechtsproces plaatsgevonden. Iets daarvan. Er werd geen recht gedaan, maar er was toch een soort van rechtbank. In die nacht, u weet wel, nadat Jezus gevangen was genomen. Judas heeft daar een grote rol in gespeeld om Jezus gevangen genomen te laten worden. Hij heeft hem, we hebben het gelezen, verraden. Je mag ook vertalen overgeleverd. Daar staat in de grondtekst hetzelfde woord voor. Hij heeft hem overgeleverd voor 30 zilverstukken. 30 zilverstukken, de prijs in die tijd van een slaaf. Een slaaf was maar 30 zilverstukken waard. Jezus blijkbaar ook. Daar heeft Judas het voor willen doen. En daar kwam die. U weet wel, nadat Jezus zijn gebed had gedaan in de hof. Daar kwam die. Judas. Judas, een van de discipelen. En al die mannen achter hem, met hun zwaarden en stokken. Judas voorop. Judas, hij was het die Jezus verriet. En toen is Jezus weggevoerd. En veroordeeld. Door het Sanhedrin, die Joodse rechtbank, veroordeeld tot de dood. Hoe is het met Judas gegaan? Want je leest niet meer van hem, hè? Nadat hij daar in de hof is gekomen om aan te wijzen wie Jezus is. Hoe is het daarna gegaan? We weten het niet precies, gemeente. Misschien is hij wel naar huis gegaan. Blij als hij was met die 30 zilverstukken. Daar had hij ze eindelijk. Het was gelukt. Jezus was gevangen genomen. Misschien is hij wel gegaan naar huis. En telde hij zijn geldje nog een keer aan de keukentafel. Mogelijk is hij meegegaan. Meegegaan naar die plaats waar Jezus werd terechtgesteld. Maar waar Judas dan ook is in deze nacht, Judas is onrustig. Je zag het niet aan hem. Hij leek zo opgetogen toen hij daar zo kwam in de hof. Maar u weet wel, je kunt blij kijken en je niet blij voelen. Je kunt monter ogen, terwijl je diep van binnen een onrust en een verdriet voelt. Zo was het bij Judas. Hij voelde zich onrustig. Gaf het hem nou zoveel voldoening om eindelijk Jezus verraden te hebben? Jezus, die hem had geroepen en hem tot zijn volgeling, zijn discipel gemaakt. Die Jezus, die Christus, die zo lang liefdevol met Judas was omgegaan. Die Christus, die even hiervoor Judas voeten heeft gewassen aan de tafel. Die Christus met wie hij het avondmaal heeft gebruikt. Zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, Judas is aan de tafel geweest. Gaf het Judas nou zoveel vreugde dat hij deze Christus, die dat allemaal voor hem had gedaan, had overgeleverd, had gevangen laten nemen. Gaf het hem zoveel vreugde om nou die 30 zilverstukken, die ja, loon voor 4 maanden zouden wij zeggen ongeveer. Nou, wat is het? Ik las ergens 6.000 euro. Gaf dat nou zoveel vreugde? 6.000 euro en Jezus gevangen? Judas, hij leek zo zeker van zijn zaak, hè? Maar kijk je goed naar hem, dan zie je heel wat anders. Zo zeker is hij niet meer. Hij is onrustig. Gemeente, het kwaad maakt onrustig. De zonde geeft je ten diepste geen rust. Als jij wat hebt gestolen, bijvoorbeeld een zakje snoep uit de kast. En mama, papa mogen dat niet weten. Dan vind jij niet fijn. Dat weet ik wel. Dan denk je elke keer, oh, maar als ze er maar niet achterkomen dat ik dat heb gepakt. Als je 5 euro hebt gestolen van je broer. Precies hetzelfde. Als u uw belastingpapieren niet helemaal, ja bijna, maar net niet helemaal eerlijk hebt ingevuld. Kun je zomaar onrustig zijn, hè? Hoe zou het gaan? Zou het misschien toch nog eens een keer openbaar komen? En nog veel meer onrust geeft het als je je vader of je moeder of je broer of zus of je vrouw of man verkeerd behandelt. Als je in relaties, hè, bijvoorbeeld met je vrouw, niet eerlijk bent. Niet eerlijk. Je doet misschien stoer, maar er zit een stuk onvrede en onrust. Herkent u dat misschien? Is dat er, zoals u hier vanavond zit? Bent u onrustig misschien? Als het nou zo ter sprake komt dat u zegt, ja, zo is het eigenlijk bij mij. Ik probeer het weg te stoppen, dat ene, maar nou komt het zo weer boven, onrustig. Mag ik u vragen, waar komt het vandaan? Waar komt dat vandaan, die onrust, die onvrede? Wat voor kwaad is er in uw leven? Zou je daar eens over na willen denken? Dat kwaad, misschien wel van 40 jaar geleden, dat kan. Misschien wel 60 jaar geleden, maar het laat je ten diepste niet met rust. En als je er dan ook nog iets van beseft, dat je met je zonde Jezus pijn doet. Dat zien we vanuit onszelf niet. Maar door de geest. Als je daar iets van ziet. Dat je zonde, die ene zonde. Of noem het maar op. Dat je Christus pijn doet. En dat hij dat niet verdient. Omdat hij onschuldig is, omdat hij zo goed is. Oh, dan neemt je onrust toe. Hoe moet dat? Nou, zo is bij Judas ook. Wat een verschil met de Joodse leiders. Want die overpriesters en die ouderlingen, nou, die vieren feest vanavond, vannacht. Die vinden het zo mooi. Eindelijk kunnen ze hem, die Jezus, die hen altijd ontglipte en die altijd hun meerdere was, te grazen nemen. De hoge priester, die slooft zich uit door zijn kleren te verscheuren en het uit te roepen, hij heeft God gelasterd. En hij zegt het tegen die andere mensen die daar waren van de rechtbank. Wat denkt u er nou van? Hij zegt dat hij Gods zoon is. Ik zeg, hij heeft God gelasterd. Wat moet er met hem gebeuren? En in koor roepen ze het, met z'n allen. Hij is des doods schuldig. En ze spugen op Jezus. En ze slaan Christus in zijn gezicht. Die man die ze zo vreselijk haten. Wat kunnen mensen ervan genieten, hè? Om tegenstanders eens flink een hak te zetten. Nou, zo, zoals die mensen, dat zult u misschien niet gedaan hebben. Iemand in zijn gezicht spugen, dat gaat wel ver, hè? En tegen iemand zeggen dat hij gedood moet worden, dat helemaal. Maar toch, die concurrent van u, wat heb u zitten lachen toen het wat minder ging? Die nare buren, Vond u het niet fijn toen het wat minder met ze ging? Toen u het leek te winnen? Gemeente, wat zijn wij slecht. Feest vieren als het met een ander niet goed gaat. Nou, zo is het bij deze mannen. Feest, omdat ze eindelijk Jezus hebben. Maar voor Judas, want daar hadden we het over, hè? Voor Judas geen feest. Hij is onrustig. Hij ziet er bleek uit. Hij heeft hoofdpijn. En de woorden galmen door zijn gedachten. Vriend, waartoe zijt gij hier? Jezus in Gethsemane. Vriend, waartoe zijt gij hier? De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. Ik ben het toch niet, Rabbi? Gij hebt het gezegd. Je bent het wel. Het maalt door Judas' hoofd. Al die frases, al die zinnen die de meester nog zo kort geleden tegen hem heeft gezegd. Vriend, waartoe? Wee die mens! Wee die mens, wee die mens. Gij hebt het gezegd. Judas ziet het. Jezus' vonnis is geveld. De doodstraf. Dat lezen we in vers 3. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was. En dan kun je je afvragen, wanneer heeft Judas dat gezien? Dat heb ik me ook afgevraagd in de voorbereiding. Was hij er misschien bij? Dat vroegen we ons net ook al even af, hè? Waar is Judas geweest? Was hij erbij? Het zou kunnen. Misschien ook heeft hij het vrijdagochtend gezien. Donderdagavond was de paasmaaltijd, weet u wel. Vrijdagochtend, na die lange nacht van lijden. Misschien heeft Judas het toen gezien, toen die optocht met een geboeide Jezus naar Pilatus ging. Dan kunnen we alleen niet goed begrijpen wanneer het vervolg van de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Want onderweg zal Judas het geld niet aan de hoge priesters, aan de overpriesters hebben gegeven. We weten het dus niet precies in welke volgorde het is gegaan. Maar duidelijk is, als Judas beseft dat het definitief is. Definitief. Dat Jezus naar de wereldlijke rechten zal gebracht worden. Dus dat het zich niet meer in de Joodse kring afspeelt. In de kring van het Joodse gerecht. Maar dat hij naar Pilatus, de rechter van de Romeinen, zal worden gebracht. Dan komt die onrust die al telkens in zijn hart leefde, maar die hij met moeite verdrong, die komt ineens weer naar boven. En de schrik slaat hem om het hart. Die goede Heer Jezus, want dat wist Judas. Hij was zo lang met hem omgegaan. Hij wist dat hij werkelijk goed was. Die goede Jezus, die zal worden geslagen en gegezeld. Hij zal sterven, want het oordeel is geveld. Hij is des doods schuldig. Hij zal sterven, omdat ik zo nodig 30 zilverstukken moest hebben. Wat heb ik gedaan? Judas, gemeente, hij krijgt berouw. Zoals Petrus berouw kreeg na zijn verloochening. Dat weten jullie wel, hè, jongens en meisjes. Petrus, die had Jezus verloochend. En wat was die verdrietige toen Jezus hem aankeek. Hij ging naar buiten en hij huilde en huilde. Petrus kreeg berouw. Maar hier lezen we, Judas krijgt ook berouw. Ja, zegt u, maar dat zal wel niet echt zijn. Wacht even, het staat hier wel. Hè? Laten we eerst eens lezen wat er staat. Toen heeft Judas, vers 3, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw. gehad. Ziet u? Berouw gehad. Er is een verandering bij Judas gekomen. Een verandering in denken, dat betekent het grondwoord. Er verandert iets. Zoals misschien ook wel bij iemand hier. U bent gaan inzien hoe vreselijk het is om te zondigen. Bent u dat? Oh, de zonde is zo erg. Dat weet u nu. En u vindt het zo erg dat u de Heer Jezus daarmee pijn doet. En jij beseft, je moet echt anders gaan leven. Zoals je eerst leefde, elke keer stappen en zo. En op seksueel gebied losbandig, te veel alcohol. Je beseft nu, dat kan niet meer, dat moet anders. Wat is er met je gebeurd? Nou, je geweten is wakker geworden. Je geweten is ontwaakt, zoals de oudvaders dat dan zeggen. Je bent eigenlijk wakker geworden. We hebben allemaal een geweten, hè? Maar ja, dat geweten, dat kan je ook dichtstoppen als het ware. Zoals die man die telkens weer scheuren kreeg in de muur. En wat deed hij? Dan belde hij de stukken door. En hij liet het allemaal weer netjes stoppen. Mooi glad, dicht. Nou, zo hield hij zijn huis. Prachtig. Misschien doe jij dat ook wel met je geweten. Elke keer weer dicht stoppen. Je wilt eigenlijk niet weten. Maar wat gebeurt er nou? Of wat is er misschien wel met u gebeurd? Je geweten is wakker geworden. Ontwaakt. Wat een zegen is dat. Als je het met de stucadoor niet meer redt. Maar als je beseft. Maar als ik zo doorga. Dan gaat het niet goed met mijn huis. Want ondertussen. Achter dat mooie laagje. Zitten de scheuren in de muur. Hoe lang houdt hij het nog? Wat een zegen als je daarachter komt. Als je geweten op de deur van je hart klopt. Dat is niet niks, gemeente. Een ontwaakt geweten. Het is er bij Judas. En het zet Judas zelfs aan tot een bepaalde vorm van bekering. Bekering. Judas bekeert zich. Zie hem gaan? Ziet u hem gaan? Waar gaat hij heen? Naar de overpriesters en de ouderlingen. Met het geld in zijn handen. 30 zilverlingen. En als hij daar aangekomen is. Dan valt hij meteen met de deur in huis. En hij zegt het. Ik heb gezondigd. Verradende het onschuldig bloed. Wat? Zegt u. Is dit Judas? Is dit diezelfde Judas? Die man die zo doorging en doorging. Jezus verriet. En die door niets en niemand was te stuiten. Is dit Judas? Is dat die harde kerel? Die Jezus onverstoorbaar overgaf. Ja. Judas. Ik heb gezondigd. Hebt u dat alles gezegd? Ik heb gezondigd. Gemeente Judas is vanavond een spiegel. Dat had u misschien niet gedacht. Judas zegt het. Ik heb gezondigd. Heb jij dat alles gezegd? Nou, wij zitten hier niet voor niks, hè. Wij zijn ervan overtuigd dat we zondaren zijn. En we zullen het allemaal vast wel eens hebben gezegd. Als ik het u zou vragen, zou u het ook niet ontkennen. Dat u een zondaar bent. Jawel. In het algemeen, hè, dan gaat dat wel. Ja, ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd. Maar bij een concrete zonde, want het gaat hier over een concrete zonde, hè, van Judas. Het verraden van Jezus. Hij zegt het. Ik heb gezondigd. Zegt u dat ook? Bij die ene zonde in uw leven? Of vecht u er tegen om dat te zeggen? dat het zonde is. En als iemand u erop wijst, dan praat u het goed en dan praat u eromheen. Maar u wilt niet zeggen dat u gezondigd hebt. Judas wel. Lijkt die gemeente niet een beetje op David? David die zegt, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En toch is er een verschil. Judas en David, er is een verschil. Weet u wat het verschil is? Als David zegt, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, wie spreekt hij dan aan? God. En wie spreekt Judas aan? De overpriesters en de ouderlingen. Toch? Dat is het verschil, gemeente. Judas ging naar de Joodse leiders. David ging naar God. Judas, hij is zo wanhopig geworden. Zo radeloos geworden. Hij zit zo vast. En hij is zo vreselijk bang. Hij is zo in de macht van de boze. Dat zegt Lucas. Dat de duivel op een gegeven moment in hem voer. Hij zit zo vast. Hij weet, gemeente, en dat is aangrijpend wat ik nu ga zeggen. Maar hij weet de weg naar de Heere niet te vinden. Die weg om nou met al zijn vuile zonden, met zijn met bloed bevlekte handen, want dat had hij en dat was niet meer terug te draaien. Jezus ging naar Pilatus, hij zou sterven. Maar dat Judas nou met zijn met bloed bevlekte handen, als een schuldige, tot die onschuldige de toevlucht zou nemen. Judas kan het niet. Judas wil het niet. Judas doet het niet. Hij meent dat er geen terugweg meer is. Beangstigend is dat, hè? Als jij, misschien heb je het wel eens gehad, als je door het bos loopt. Je ging met je ouders naar het bos. En jij liep zelf verder. Jij nam een ander pad. En op een gegeven moment toen dacht je, hé, maar hoe moet ik nou terug? Ik weet het niet meer. Ik hoop dat je het nooit hebt meegemaakt, want als je dat wel hebt meegemaakt, dan ben je toen vreselijk geschrokken, denk ik. Bang word je dan. Hoe moet ik terug? Nou, dat heeft Judas. Hij is heel ver gegaan, heel ver. En nou weet hij, mijn weg loopt dood. Hij weet niet meer hoe hij terug moet. Hij weet het echt niet meer. Wat is dat vreselijk als dat voor u geldt. Zo ver op het pad van de zonde. En als je dan niet meer met schuldbelijdenis en met berouw als een schuldige tot die onschuldige gaat. Als u het niet durft. Als u het niet wilt, of misschien weet u het niet eens van uzelf, maar u doet het niet. U komt er maar niet toe om als een doodschuldige te gaan, te vluchten naar God. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Om te wenen zoals Petrus. Ik zei net een verschil tussen David en Judas. Je kunt ook zeggen het verschil tussen Petrus en Judas. Petrus. Hij weende bitter, tranen van berouw, maar niet zonder God. Het staat er niet voor niks. Matteüs 26 eindigt met Petrus. Matteüs 27 begint met Judas. Wat een verschil tussen die twee. Gemeente, het gaat erom dat je met je vuile handen en met je vuile hart als een vuile verrader je laat wassen door dat onschuldige bloed. Ik heb verraden, zegt Judas, het onschuldige bloed. En daar ligt ruimte in. Kon Judas niet zien. Maar ik mag het u wel preken. Dat je zo gaat. Pleitend op dat bloed van de Heer Jezus. Dat onschuldige bloed. Je door hem laten wassen. Laten reinigen. Judas schuldbelijdenis. Het is wel bijzonder, hè? En toch is er meer nodig. Dacht u dat net? Dan had u toch gelijk. Er is meer nodig. Schuldbelijdenis niet alleen maar naar de Joodse leiders, maar naar God. Een droefheid naar God, zoals Paulus het later zou schrijven in zijn 2e Korinthebrief. Een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. 2 Korinthe 7, vers 10. U kunt nog zo'n verrader zijn. Een verrader van Jezus' zaak. Door niet voor hem uit te komen. En door met uw leven hem te negeren. En u tegen hem te verzetten. Dat kan zijn. Hem verloochenen. Met de daad. Met woorden. En met gedachten. Maar gemeente, als u tot hem gaat. Tot hem vlucht. Dan ontvangt u vergeving. Kijk maar naar Petrus. Petrus ging naar buiten. Hij weende bitterlijk. O, wat heeft Petrus een pijn gehad. Datzelfde als wat Judas had. Hè. Het kon niet meer teruggedraaid worden. En misschien heeft u dat ook. Het kan niet meer teruggedraaid worden. Wat een pijn. Het is gebeurd en ik kan het niet meer anders doen. Wat een verdriet. Maar Petrus, hij weende bitter. En Jezus zocht hem op. Het zou nog even duren, na zijn opstanding. Maar Jezus zocht Petrus op. Maar Judas, in hem is waar geworden wat Paulus ook zou schrijven. De droefheid der wereld werkt de dood. We zien het bij Judas heel letterlijk, heel lichamelijk. Want als de Joodse leiders duidelijk gemaakt hebben dat ze daar helemaal geen boodschap aan hebben, wat Judas allemaal zegt, dat hij gezondigd heeft en dat het onschuldig bloed is, hebben ze helemaal geen boodschap aan. Zoek het lekker zelf uit, zeggen ze tegen Judas. Dan gaat Judas naar de tempel. Hij gooit het geld daar ergens neer, die 30 zilverstukken. Hij wil er helemaal niks mee te maken hebben, dat bloedgeld. Dat vreselijke geld, dat geld dat hij liever had dan zijn heiland, Christus. Hij verlaat de tempel. Hij zoekt een touw. En hij hangt zichzelf op. Dat staat er. Ik zeg zomaar wat er staat in vers 4 en 5. Hij berooft zichzelf van het door God aan hem gegeven leven. Wat is dat vreselijk, hè? Zelfmoord. Als er zijn hier, ik zag er wel een beetje tegenop, dit onderwerp. Ik ken u helemaal niet. Als er zijn hier die dat mee hebben gemaakt. Misschien wel heel dichtbij. Misschien in uw familiekring. Kennissenkring. Vreselijk. Dan weet ik helemaal niet waar ik over praat. Wat een enorme pijn. Wat een verscheurde gevoelens. Zelfmoord. Misschien denkt u, ja, nou komt het, hè? Die vraag. Waar is Judas nou? Twee dingen, gemeente. Judas' hele leven getuigde van dat hij, hoewel hij een discipel was, een discipel van de Heer Jezus, een van de 12, God niet diende. Zijn hele leven, hoort u dat? Eigenhandig maakt hij een einde aan zijn tragische leven. Zijn leven zonder God. Elk leven zonder God is een tragisch leven. Maar in het bijzonder wel dat van Judas. Zijn verraden zonde baart de dood. De eeuwige dood. Dat is het eerste wat ik erover wou zeggen. En het tweede, dat zeg ik er meteen bij, dat wil niet zeggen dat iedereen die zichzelf van het leven berooft, verloren is. Dat zeg ik vanavond niet. Wat wil de Heere hierin tot ons zeggen? Dat is altijd de vraag, hè? Als je een gedeelte uit Gods woord leest, wat spreekt de Heere hierin? De les is, en dat is een harde les, de zonde baart de dood. Zoals de dichter van Psalm 119 heeft gedicht, al het goddeloos volk. Wat zegt hij? Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde. Vreselijk, hè? Het goddeloze volk. God vaagt het weg. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Dat wil de Heer ons vanavond op het hart binden. Wie van God wegvlucht, niet naar hem toe, maar van hem vandaan, hem uit zijn leven verdringt, al voel je misschien iets van je schuld, dat kan zijn, maar toch, je verdringt het en je pleist het er toe en je wil er niet mee naar God, dan zul je eeuwig omkomen. Gemeente, pas op, je komt om als je op die weg verder gaat. De Joodse leiders. Wat doen die? De Joodse leiders, die gaan toch door. Dat is onze tweede gedachte. Ja, die Joodse leidslieden, hè? Die overpriesters en die ouderlingen, hoe was het met hen gegaan? Laten we eens even vanuit hun perspectief erover nadenken. Ze hadden die vreselijke nacht gehad. Die nacht waarin ze veel schuld hebben gemaakt door Jezus in het gezicht te spugen en te bespotten en te slaan. Vonden zij helemaal niet erg. En toen? Toen kwam Judas. Wanneer precies, nogmaals, weten we niet, maar Judas kwam. En hij zei, ik had het niet moeten doen. Ik ben verkeerd geweest. Hij, Jezus, is onschuldig. Het geld had Judas in de tempel gegooid. Nadat die mannen hadden gezegd, hè, dat is onze zaak niet, dat is jouw zaak. Je moet het zelf maar uitzoeken. Het geld had Judas in de tempel gegooid. En die mannen hadden het opgeraapt. En Judas had zichzelf opgehangen. Dat hebben al die mannen meegemaakt. Dat wisten zij. Dat blijkt uit dit gedeelte. God sprak hierin tot hen. Wat was dat een waarschuwing door middel van Judas? Een waarschuwing. Hij zei het met klem tegen hen. Jezus Christus is onschuldig. Denkt u daaraan. Ik heb gezondigd. Past u dan op dat u ook niet zondigt. Zo zien we, gemeente, dat de ene vijand van Christus, Judas, de andere vijanden waarschuwt. De ene verrader waarschuwt de andere overleveraars. In vers 2, dat zeg ik even tussendoor, daar staat, en hem gebonden hebbende leidden ze hem weg en gaven hem over. En dat woordje gaven hem over, daar staat in het Grieks hetzelfde als in vers 3 bij verraden. Hetzelfde woordje. Dus de ene verrader waarschuwt de andere verraders, of hoe je het wil zeggen. Degene die Jezus overgeven, dat bond hen, hun strijd tegen Jezus. En dat kan nog zo zijn, dat de ene vijand van Christus de andere waarschuwt. Ik moest denken bijvoorbeeld aan bepaalde seculiere filosofen. Mensen die dus helemaal niet naar de kerk gaan, of nauwelijks naar de kerk gaan, voor wie God niet heel belangrijk is. Maar dat zijn denkers, en die zeggen toch zo in het AD of zo, of een andere krant, niet in het Reformatorisch Dagblad in ieder geval, die zeggen, ja, mensen, als wij in Nederland zo doorgaan op deze weg, dan zal er chaos komen in ons land. Dit is een doodlopende weg. Als we kijken naar de seksuele moraal, dit ontspoort. We willen u waarschuwen. Dan zien we dus hetzelfde eigenlijk, dat de ene vijand van Christus de andere waarschuwt. Pas op, deze weg loopt dood. Iets dichter bij huis. Iemand buiten of binnen de gemeente die de Heere niet vreest, kan je soms ook waarschuwen. Waarschuwen. Om niet door te gaan op het pad van de zonde. Hoe dan? Nou, als iemand vertelt wat een ellende het hem of haar heeft opgeleverd. Die zonde van het verleden, dat had ik nooit moeten doen, hoor je het dan wel eens. En dan kan ook iemand zeggen die de Heer niet vreest. Dan is dat een waarschuwing. Dan waarschuwt de ene vijand van Christus de andere. En eigenlijk moeten we zeggen, daarachter staat God te waarschuwen. De Heere is het. Ook bij die overpriesters en die ouderlingen. De Heere zegt, kijk nou eens naar Judas. Kijk eens naar Judas, hoe het met hem is afgelopen. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. En hij zegt het tegen ons als het ware, kijk eens naar Judas. Wilt u ook zo? De eeuwige dood. Kijk eens naar Hitler. Hoe liep het met hem af? Verantwoordelijk voor de dood van miljoenen. Hij beroofde zich van het leven. Kijk eens naar, vult u het maar aan. God zegt, stop. Ga nou niet verder. Want de zonde, hoe klein u denkt dat het misschien ook is, valt wel mee. Het valt niet mee. Hoe klein misschien ook. De zonde loopt uit op de dood. Maar wat zeggen die mannen van dat Joodse gerechtshof? Judas, we hebben er geen boodschap aan. Judas, wij gaan gewoon door. Waarom zo scherp? Waarom zo keiharde reactie? Ja, gemeente, ze moeten kiezen. Luisteren ze naar Judas of verharden ze zich? Het is een van beide. Het komt zo op en af dat Jezus onschuldig is. Dan moeten ze kiezen. Willen ze buigen en zich vernederen voor Christus? Of verharden ze zich? Willen ze niet buigen? Niet de weg terugzoeken? Niet tot Jezus vluchten en zeggen, o Heiland, u bent onschuldig. We hadden Judas moeten veroordelen. Maar niet u. Niet u. Wij zijn zelf schuldig. Maar u niet. Dat is die moordenaar aan het kruis. Die kwam daartoe. Hè? Wij rechtvaardig. Maar u niet, Heer Jezus. O gemeente. Als het vanavond over Judas gaat. Dan moet u kiezen. Als de geest u het woord op het hart bindt, ja, dan kun je niet meer verder. Dan kun je niet meer verder. Dan ga je met Petrus naar buiten en ween je bitter. Omdat je ook zo'n verrader bent. zei ik aan het begin van de preek, hè? Dat het niet meer van een afstandje is, maar dat je het vanavond zelf bent. Een verrader. Hoe dan? Hoe ben ik een verrader? Je bent gedoopt in de naam van de Heer Jezus, toch? En dan toch hem pijnigen. Met al je zonden. Hem pijn doen. Hem bezeren. Met dat ene boze woord vandaag op je werk. Wat niet terecht was. Hem pijnigen. Omdat je hem zo weinig lief hebt. Een verrader. Of is je reactie andersom? Niet buigen. En niet wenen. Maar je verraden.
Ja. Judas. Ja. Het zal wel met Judas hoor. Ik geloof het vanavond wel. Ja.
Is dat uw reactie? De overpriesters. Oh, ze zijn wel vroom. Ze zijn wel serieus.
Zeer zeker. Ze beleggen ook nog een vergadering, want dit is toch wel een belangrijk punt, vinden ze.
Ja, dat geld, hè, dat geld van Judas, daar zitten ze toch een beetje mee. Ja, ze vinden dat geld, dat kun je dan niet zomaar meer gebruiken voor in de schatkist. Dat gaat net iets te ver. We kunnen het niet zomaar in de collectezak stoppen, want ja, het is toch geld, daar is toch wel iets mee gebeurd. Hè. Die verrader heeft dat in zijn handen gehad. Maar broeders, zouden wij kunnen vragen vanavond aan die mannen, als je dat beseft, dat je dat geld niet meer gewoon kan gebruiken, dan zit er toch iets scheef? Bloedgeld, dat klinkt niet goed. Zijn jullie nou wel goed bezig dan, door toch verder te gaan op deze weg? Nou ja, zeggen ze, we gaan er wel iets goeds mee doen. We kopen er een akker van, de pottenbakker. En dan maken we dan een begraafplaats van voor vreemdelingen, asielzoekers zeg maar. Als die in Jeruzalem komen en die zouden overlijden, die kunnen we dan mooi daar begraven. Nou, dat is de oplossing van deze, zeg maar even, kerkenraadsvergadering. Oh, wat een gehuichel, hè? Wat een gehuichel. Vroom bezig zijn met de besteding van geld in de dienst van de Heere. Uiterst rechtzinnig en serieus. En tegelijkertijd Jezus vermoorden. Gemeente, wij kunnen ook heel rechtzinnig zijn. En bekend staan als vrome mensen. En toch, terwijl we ijverig bezig zijn in zijn dienst. En toch hem verraden. Christus verraden. Verwerpen. Doden. O, zegt u, ben ik dat? Hoe weet ik dat? Of ik nou ook zo ben? Of dat bij mij ook zo is? Ik ben er zo bang voor. De vraag is, wat is Jezus u waard? Zo kunt u het weten. Door over die vraag na te denken. Wat is Christus u waard? Petrus. O, Christus was hem zoveel waard. Die Joodse leiders? Niks. Wat is zijn bloed u waard? Judas had liever 6.000 euro dan de Heer Jezus. En u? 6.000 euro. Als hij jou, maak het maar even concreet. Stel je voor, jonge vriend, als Christus jou 6.000 euro waard is, dat je 6.000 euro zou willen geven, als je het zou hebben, voor de Heer Jezus. Dat is veel, hè? Maar nee, zegt de Heer, 30 zilverlingen, 6.000 euro, daar ben ik niet mee tevreden. Dat zegt hij in Zacharia 11. De tekst die Matthäus aanhaalt. 6.000 euro, die geef je maar aan de pottenbakker in de tempel. Maar de prijs van het bloed van mijn zoon is onbetaalbaar. Gemeente, dat wil hij. Dat u dat ook gaat zeggen. Dat je met Petrus gaat belijden. Die Petrus. Die Christus zo verloochend had in zijn brief. Ik ben verlost uit mijn ijdele wandel. Verlost van al mijn verraden van Jezus' zaak. Niet door zilver of goud. Maar door het, en dan komt het. Het dierbaar bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Onschuldig bloed. Zegt u het mee? Zegt u het hem na? Oh, dan bent u toch anders dan die overpriesters. Van nature precies hetzelfde. Maar dan mag u het weten dat hij ook voor u zijn dierbaar onschuldig bloed heeft vergoten. De overpriesters, ze gaan door. Ze slepen Jezus naar Gabbata, waar Pilatus hem veroordeelt. En dan naar Golgotha. En ze zijn pas tevreden als die hangt aan het kruis. Ze gaan door. En hoe is het verder met hen gegaan? Hoe is het verder gegaan? Met die ouderlingen en die overpriesters? Hoe zal het verder gaan met u? Gemeente, denk alstublieft aan Judas. Amen. Wij zingen in antwoord op de preek Psalm 32, vers 5. Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. En wat er volgt.
Heer.